Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je me alles vragen over de Eredivisie. Jawel, we gaan het lekker hebben over voetbal vandaag, jongens en meisjes. Want vandaag start het seizoen weer. Ajax, Feyenoord en PSV. Ze moeten allemaal bij de billen bloot dit weekend. Maar ook de nieuwkomers FC Emmen en Fortuna Sittard kunnen hun borst nat maken. Welke clubs hebben een goede voorbereiding achter de rug en welke niet? Hoe staan ze er financieel voor? Dat is natuurlijk voor ons bij BNR hartstikke belangrijk. En wat mogen we verwachten van de videoscheidsrechter? In het laatste kwartier praten we ook nog even met Hetwiches Maduro. Die heeft gisteren aangekondigd dat hij stopt met zijn professionele carrière. En ja, hij stopt, de Eredivisie begint. Dus voor hem hebben we natuurlijk ook een paar vragen klaar. Wil jij zelf vragen stellen? Ben je fan van een club en zie je het helemaal zitten dit seizoen? Of maak je je zorgen over het nieuwe seizoen? Reageer via Twitter, @BNR. Via Facebook, je kan me mailen, askme@bnr.nl. Of je mag natuurlijk even WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Maar de beller is sneller, 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. Bij mij te gast dit hele uur, Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van Voetbalblad 11, die mij trouwens een prachtig, ja, hoe moet ik het zeggen, competitiespecial gaf, competitienummer. Ja, te gek, echt alles staat erin, tot en met de derde divisie, zondag staat erin, en de damescompetitie, alle teams, met alle gegevens. Wat me opviel is dat, er is één typfoutje, ik heb even gekeken.
Is dat zo?
Ja, er is één klein typfoutje, en dat is het nummer van Ziyech en Tadic.
Dat
moet nog even omgekeerd worden, maar dat is...
Die en het maken van zo'n gids is natuurlijk gewoon hartstikke risico. Het ene moment zijn er spelers. Hè, Thomas is net weer van PEC Zwolle naar PSV gegaan. Je moet altijd. Het is even een moment, maar het hoort helemaal bij het begin van de competitie. Het maakt het extra leuk om weer vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. Want voorlopig staat iedereen precies gelijk. Tot vanavond 9:45.
Ja, precies. Ja. Kriebelt het ook zo bij jou dat het gaat beginnen?
Ja, het is wel heel leuk. Het is het begin van de zomer. Eigenlijk heb ik nog niet eens een zomer gehad. Want de competitie ging over in de 2K en de EBK ging weer over in de oefenwedstrijden. En die verschrikkelijke Europacup-wedstrijden van de afgelopen week.
Daar ook niet echt.
Misschien nog even niet over hebben. Maar de competitie weer met gewoon de regelmaat van lekker studiosport op zondagavond. En ja, dat is toch het ware leven.
Ja, maar het is half zo. Het is half augustus. Voor mij begint het voetbalseizoen steeds vroeger in de zomer.
Nee hoor. Dus altijd in
is
deze
tegen deze tijd. Het is gewoon gevoelsmatig.
Ja, we maken de gids en iedere week hebben we, of ieder jaar hebben we ongeveer hetzelfde weekend de deadline. Dat weet ik heel zeker.
Maar is het misschien niet te vroeg? Ik bedoel, de meeste mensen zijn nog op vakantie, toch?
Ja, maar zoals we weten wordt voetbal vooral gespeeld voor televisiekijkers. En die zijn gewoon na zo'n gat van een paar, 2 maanden weer helemaal toe aan nieuw voetbal. En bovendien, er zijn zoveel wedstrijden dat je gewoon ook de tijd nodig hebt. Over 3 jaar gaat het nog heel anders worden als de WK in Qatar wordt gespeeld. Hè, die begint half november en eindigt een paar dagen voor kerstmis. Ik denk dat de competitie dan gaat beginnen half juli. En dat we dan gaan voetballen tot ergens eind oktober. En dan weer doorgaan.
In februari of zo.
In het nieuwe jaar, dat wordt voor de Eredivisie, als ze al meedoen, een hele opgave. Maar bijvoorbeeld voor de Premier League.
Wat is dat voor lullig tussenzinnetje?
Het is helaas niet meer vanzelfsprekend, natuurlijk.
Dat is wel waar. Ja. Maar we gaan ervan uit dat we voortaan gewoon weer bij zijn. Zo chauvinistisch durf ik wel te zijn. Even kijken hoor. Ik krijg hier de vraag, Jurgen. Hoe groot schat jullie de kans in dat FC Twente weer promoveert naar de Eredivisie na dit seizoen?
Heel groot.
Ja, toch?
Ja, het zou een onvoorstelbare catastrofe zijn als dat niet zou gebeuren. Want dat is denk ik dan echt het einde van de club. Ze waren natuurlijk nu alweer heel dicht bij een faillissement. Hebben toch weer financiële steun gekregen. Tot groot ongenoegen van alle clubs uit de keukencompetitie. Ik moet het nog even aan wennen. In het Engels klinkt het beter. Dat is de Kitchen Champions League. Dat klinkt wat lekkerder. Maar goed, de keukencompetitie. Ze hebben het grootste.
Het was de keukenkampioencompetitie, toch?
Ja, keukenkampioencompetitie. Ja, het is even wennen. Ik krijg het nog wat moeilijk mijn mond uit. Maar dat gaat vanzelf alweer weer wennen.
Ja. Het lijkt ook heel raar als je kampioen wordt van de keukenkampioen. Ik ben de kampioen van de keukenkampioen. Ja. Dat is een beetje raar allemaal,
Goed, ik denk dat ze later op, als ze kampioen worden, op hun briefpapier gewoon weer eerste divisie zetten met het jaar tot erachter.
Maar ja, bij Elleval zijn ze wel heel blij, weet ik, bij de commissie eerste divisie, dat ze wel van een sponsor hebben voor de competitie.
Dus het is voor die competitie ook al heel belangrijk. En het is dit jaar een ongelooflijk fantastische competitie. Ja. Want Twente Sparta en Go Ahead Roda en al die andere wedstrijden zijn allemaal wedstrijden uit die competitie. Terwijl we hier heel even moeten wennen dat Emmen tegen Fortuna aan de Eredivisiewedstrijd
is. Ja. Nee, sowieso. Het wordt helemaal spannend. We hebben de transfers ook gehad natuurlijk. Er zijn belangrijke spelers verkocht en gekocht door Nederlandse clubs. Welke zijn de belangrijkste volgens jou?
Nou, ik denk dat er maar één echt hele grote transfer is richting Nederland. En is dat Tadić terug of van Southampton gekocht is naar Ajax. Dat is echt een grote verrassing. Toen dat net gebeurde, toen werd ik door jullie redactie gebeld of ik er een reactie op wilde geven. Ja. Toen heb ik eerder gezegd, nou, ik wil het eerst eens even kijken of het daadwerkelijk zo is. Want ik vind het zo vreemd, ik kan het zo weinig plaatsen dat kijk, bij Daley Blind, die ook naar Ajax toegekomen is, speelt dat eigenlijk zijn loopbaan in Engeland niet gelopen is wat het geworden is. En die had zeker geen stap naar een topclub kunnen maken. Die komt nu weer terug naar zijn oude club die hem graag wilde hebben. Dus dat is redelijk logisch. Klaasie, hetzelfde verhaal, maar die is eigenlijk gewoon mislukt in Engeland. Die is dan weer terug bij Feyenoord. Maar voor Tadić geldt dat helemaal niet. Die was misschien wel Southampton's beste speler. Ja. En daarover
is het wel goed geflikt even.
Zeker, het is een enorme slag voor Southampton dat hij weg is. En een enorme koep voor Ajax dat hij teruggekomen is. Ja. En dat kan je ook al zien in de eerste wedstrijd, in de Europa League wedstrijden, dat het een speler wat meerwaarde is. Dus dat is echt de absolute toptransfer richting Nederland van dit jaar.
Ja, en dan heb je ook nog AZ, die verkocht Alireza Jahanbakhsh.
Ja. Nee, maar goed, dat is een transfer de andere kant op.
Ja.
Precies, ja, dat is de topscorer.
Dat is wel een smaakmaker bij AZ.
Zeker. Meer, denk ik, een goede speler dan een smaakmaker. Want het was niet een sprankelende voetballer qua persoonlijkheid. En,
ja, ik vind dat je doelpunten scoorde bij even mee smaakmaker.
Dat zeker. Het is een verlies voor de Eredivisie, ja, dat hij dat weg is. Maar goed, dat zijn we met z'n allen gewend. Dat de grote, goed presterende spelers, ja, dat die weggaan in Nederland. En dat maakte de transfer van Tadić zo bijzonder, omdat dat een keertje de andere kant op is.
Dat gebeurt, ja. Nou is het Van der Bron kreeg het natuurlijk hartstikke moeilijk, want hij heeft zijn beste spelers zijn verkocht, ja, maar hij heeft er niets voor teruggekregen.
Ja, wel één, en als Hagenaar moet ik dat zeggen, je weet, ik ben ADO-fan, en ze hebben onze topscorer Johnson weggehaald
voor bijna
3 miljoen euro, wat voor ADO de met afstand grootste transfers die ze ooit gemaakt hebben. En hij heeft 19 goals gemaakt, maar net eentje minder dan de speler die weg is gegaan. Ja, dat moest je nog maar afwachten of hij daar net zo productief is in Alkmaar als hij in Den Haag was. Op een gegeven moment had hij in Den Haag wel een beetje een fase dat bijna ieder schot op goal raak was. Dus hij zou kunnen verrassen. In ieder geval hebben ze wel een speler ingekocht met potentie van het maken van doelpunten.
Ja, en de opmerkelijkste trainerstransfer, dat was natuurlijk Mark van Bommel. Die,
nee.
Niet, vond je
nee.
Niet?
Ja, ik vind eigenlijk het feit dat Vitesse nu ineens een Russische trainer heeft.
Oh ja.
Daar ben ik altijd een enorm voorstander van geweest, omdat we enorm aan het navelstaren zijn in Nederland. Hè. Nederlanders, we hebben een probleem, het is ons voetbal, we hebben het allemaal uitgevonden en Nederlandse trainers zijn ook de enigen die dat in Nederland goed zouden kunnen. En nu kwam Vitesse ineens heel onverwacht aan met een man die in de Russische competitie 300 wedstrijden coach is geweest van CSKA Moskou. En het zou me ontzettend deugd doen als nou zo kunnen blijken dat in de loop van het seizoen blijft dat hij een aantal dingen doet die we in Nederland niet gewend zijn, waardoor Vitesse boven verwachting presteert. En we met z'n allen toch ook weer een beetje het idee hebben van, nou ja, onze idee van voetballen, onze manier van voetballen, misschien is het toch niet zo verkeerd om eens om ons heen te kijken of daar nog wat goed uitkomt. Aan de andere kant, Van Bommel is qua naam natuurlijk wel de, want dat
zeker Eindhoven, zeggen, ik bedoel.
Het is voor Eindhoven, het is volkomen onverwacht, ja, voor mij en voor iedereen dat Cocu weg is. Maar dat
begrijp je dat trouwens, dat Philip op een gegeven moment zegt van, ik ga toch ergens anders mijn heil proberen?
Nou ja, misschien wel. Hij was wel bij PSV. Ik bedoel, meer dan wat hij gedaan heeft. 3 keer in de laatste 4 seizoenen. Kan niet kampioen van Nederland worden. En dan hopen nog dat je de Champions League plaatst. En dat is dan wel het maximaal wat je gedaan hebt. Als je jezelf wilt testen, dan is het misschien best heel erg goed om dit te gaan doen. Want het is volkomen anders. Hè, van de relatief grote rust van Eindhoven naar de waanzin van Istanbul.
Het is
niet alleen om de manier van leven, maar ook van de fans. En ook hoe je voorzitter reageert. Want hij kan heel goed, als het misgaat, eind september alweer ontslagen zijn. Ja, je doet in ieder geval wel een dappere stap in je loopbaan en je doet ook wel wat anders. Je kijkt
zeker
wel even out of the box. Zeker. Ja. Onverwacht, want het voor mijn gevoel past het niet helemaal bij hem zo dapper te zijn.
Nou, we zullen het zien. Ik bedoel, die stille jongens kunnen heel dapper zijn. Hoor.
Ja, zeker.
ik krijg een WhatsApp binnen. Hey Jurgen, hoe groot acht jullie de kans dat het vrouwenvoetbal ooit net zo populair wordt als het mannenvoetbal op eredivisieniveau?
Nul.
Nul?
Ja, mag ik niet eerlijk zeggen.
Maar ze doen het wel beter internationaal dan de mannen.
Nee, ja, je hebt het nu over het nationale elftal natuurlijk.
Nationale elftal, ja.
Precies, want de Eredivisie Vrouwen, dat speelt inderdaad nog voor 150 toeschouwers hier en daar. En ook daar is nu aan het gebeuren dat de allerbeste vrouwelijke spelers, spelen natuurlijk, Lieke Martins, beste speler van de wereld op dit moment, speelt in Barcelona. En al, volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, speelt op dit moment niet één vrouw international in Nederland meer. Die zijn
allemaal weggekocht.
Precies, de Premier League clubs. West Ham is er net weer begonnen in Engeland ook met een vrouwenafdeling. En die hebben ook weer allemaal Nederlandse, of een aantal Nederlandse meisjes en vrouwen aangetrokken. Dus de vraag was van de competitie, dat is nul. Dat het Nederlands vrouwenteam steeds populairder gaat worden bij grote toernooien, dat zie je gebeuren. Dat zie je gebeuren.
Ik wil even wat feiten of fabels voorleggen voordat we naar de break gaan. En dan gaan we verder erop in. Dus gewoon alleen feiten of fabels zeggen. We beginnen bij de eerste. De Nederlandse Eredivisie stelt internationaal gezien eigenlijk niks voor. Feit of fabel?
Nee, helaas een feit.
De Eredivisie telt te veel clubs. Feit of fabel?
Nee, fabel.
Spelen op kunstgras in de Eredivisie moeten we zo snel mogelijk afschaffen. Feit of fabel?
Fabel.
Nou, we hebben iets om over te praten na de break.
Zeker.
Zo meteen praat ik verder over de Eredivisie. En hoe staan de clubs er financieel voor? Heb je zelf een vraag? Kan je bellen 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag is het onderwerp de Eredivisie. Daarom ben ik wat later begonnen, want ja, ik zit hier met Jan Hermen de Bruin in de studio. En deze man weet echt gewoon alles van voetbal. En als voetballiefhebber dan ga je gewoon aan de praten. Wordt het gewoon heel erg gezellig. Maar jij mag natuurlijk ook je vragen stellen als je het wil. Je kan gewoon rustig meepraten en je vragen stellen. Doe het via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl. Of je mag even mailen naar askme@bnr.nl. Je kan ook even bellen 020-468-4x0. Dan hoor je gewoon live in de uitzending. We hadden voor de break hadden we de feiten of fabels even gehad met Jan Hermen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld vond, de Eredivisie telt te veel clubs, jij zegt dat het is een fabel. Maar als je naar het niveauverschil kijkt, dat van de beste 4-5 en wat eronder zit.
Ja, maar Dat is natuurlijk zo, maar goed, dat geldt voor iedere competitie. Je kan twee dingen doen. Je kan de competitie terugbrengen tot bijvoorbeeld 10 clubs en dan een dubbele competitie spelen.
Ja, 12 of zo.
Dat zou kunnen, maar dat wil wel zeggen dat je nog meer speeldagen nodig hebt. En als je die insteek zou kiezen, ik dacht heel eigenlijk dat je de kant op wilde gaan van waar nu vaak gesprek over is, van dat je in België een halve competitie speelt en dan een soort play-offs voor de beste 6.
Bijvoorbeeld, dat zou
voor de onderste 6, maar dat heeft tot desastreuze gevolgen voor de middengroep, die al in januari klaar zijn met de competitie en dan 6-7 maanden moeten zien te overleven. Dat zou kunnen zijn dat er een paar topclubs wat meer topwedstrijden spelen, maar dat is voor de basis van de Eredivisie.
En zou dat funest zijn?
Is dat funest? Dus dat vind ik een waardeloos systeem. Heel vroeger vond ik het Schotse systeem, en daar hebben we het dan over, van een korte competitie, die hadden dat team. Die hadden natuurlijk hetzelfde probleem met Celtic en Rangers, die enorm goed waren en de rest die niet meetelde. Door de competitie wat kleiner te maken, hadden die in redelijke hoeveelheid goede wedstrijden. Dat zou misschien nog een tussenoplossing zijn, maar ik geloof niet dat daar op dit moment over wordt gepraat, want dan krijg je de rest van de Eredivisie nooit voor mee.
Nee, maar het hebben ook veel te veel BVO's in Nederland om dat terug te brengen.
Nou ja, precies, of je moet weer gewoon gaan naar een systeem van 3 divisies. Hè. Toen ik klein was en jij misschien ook nog, hadden we ook gewoon de Eredivisie, de Eerste Divisie en zelfs nog de Tweede Divisie.
De Tweede Divisie, ja, dat weet ik.
Zelfs de Tweede Divisie A en Tweede Divisie B hebben we heel vroeger nog wel eens gehad.
Ja, nou, ik kreeg net van nood te horen in mijn oor 100 jaar geleden. Dankjewel, jij maakt vrienden zo. Hè?
Ja, precies. Ja,
als je het weekend wil halen, zou ik een beetje dimmen, jongeman. Ja. In elk geval, dat kunstgras is ook zoiets, ja.
Ja.
Het kunstgras, sorry, ik vind het niet kunnen. Het past niet bij ons voetbal.
Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik pas, ik had het even gemist in de voorbeschouwingen, dat ik het pas wat later bij die wedstrijd van Feyenoord in de gaten kreeg dat die wedstrijd op kunstgras werd gespeeld. Het was niet zo dat het ongelooflijk opvallend is. Ik vind ook het kunstgras nu beter en beter en beter en beter worden. Zonder enige twijfel is het hartstikke fijn om in augustus op een prachtige grasmat te spelen. Maar ik kan me ook nog herinneren, en jij ongetwijfeld ook. Hè, dat een keer een wedstrijd van PSV, dat de speler om de keeper heen gaat, de bal in een leg goal wilde schieten en dat hij in het water bleef hangen. Ja, omdat het hele veld onder water staat. De hele kale velden in maart, april, mei, de bevroren velden met daardoor alle afgelastingen in januari.
Ja, maar nu hebben we allemaal beregeningssystemen. Ik bedoel, die droogte van de afgelopen tijd, ik was laatst zat ik bij Almere, die hebben eindelijk dat vreselijke kunstveld ingeruild voor een echt veld. Nu gaan ze ook echt voetballen. Ja. En weet je, dan wordt er gewoon gesproeid en heb je dan ruik in het gras.
Natuurlijk, ik bedoel, daarom komt die Nout weer met z'n 100 jaar, maar ik ben natuurlijk ook oud genoeg dat ik alleen maar gewoon echt voetbal, en dat hoort er natuurlijk bij. Dat is ook zo. Alleen om nou te denken dat het feit dat we hier met een stuk of 8 clubs op kunstgras spelen, dat nou ineens het grote probleem van het Nederlands voetbal is. Nee. Dat geloof ik gewoon niet. Want je zal zien, en ze deden het gisteren bij de tegenstander van Feyenoord, het gebeurt in Rusland al, dat het aantal kunstgrasvelden in Europa alleen maar gaat toenemen in plaats van gaat afnemen.
Ja, ik krijg een leuke vraag hier, WhatsApp-vraag. Beste Jurgen, als Alsterdammer neem ik aan dat je supporter bent van Ajax. Wat is jouw of jullie mooiste Ajax-moment? En ja, wij worden weer kampioen dit jaar, toch? Alex Brouwerij het ei Amsterdam. Ja, laten we het even daarover hebben. Wat denk je? Mijn mooiste Ajax-moment was het puntetje van Kluivert toen. Dat was in eind jaren 80, begin 90 was het voor mij. Toen 95-96, toen de Champions League.
24 mei 95.
Ja, zie je, ook geheugen is toch wel beter dan mij, ouwe. Dat is heel goed.
Mijn mooiste moment van Ajax, dat kan ik wel zagen. Nou, ook wel zeggen, dat was op 31 mei 1972 in de Kuip. Toen speelde Ajax de Europacup finale tegen Inter. Die wedstrijd waarin Cruijff twee keer maakte. En dat elftal van Ajax was toen op zijn, dat was het eerste jaar van Kovacs. Beter dan Ajax toen speelde, heeft nooit meer een Nederlands clubteam gespeeld. Die week had ik eindexamen. Ik heb graag het studeren die dag voor het studeren gelaten, omdat ik een kaartje voor die wedstrijd had. En ik denk dat wel mijn allermooiste Ajax-wedstrijd is geweest die ik ooit heb gezien.
Ja, nee, absoluut. Ja, dat zijn de tijden van weleer. Maar dan praat je ook over een team toen met Cruijff.
Het grote Ajax met enorme uitroeptekens.
Maar denk je, als we nu een prognose mogen maken voor de komende competitie en Ajax?
Ja, ik denk dat die, zeker wat je nu ook ziet van de anderen, dit jaar toch echt eigenlijk al eind maart kampioen zouden moeten zijn. Ja, als ze het niet worden, dan hebben ze het alleen maar aan zichzelf te danken. En dan weet ik ook niet meer wat ze dan wel moeten doen.
Ja, maar als je
dan
kijkt tegenstaan, het leuk was, waar ze comfortabel met 2-1 voor staan, en toch nog in de laatste minuut gewoon.
Ja, maar dat is nog steeds de Nederlandse ziekte. Wij willen en zijn er helemaal niet op ingesteld om echt verdedigend te spelen. Om negatief te spelen. Ajax had natuurlijk rustige verdedigende middenvelder erbij kunnen gooien en de zaak op slot kunnen gooien. Dat gecombineerd met het feit dat het natuurlijk een beetje, toch altijd nog fysiek een beetje slappe hap was. Ja, dan heb je het gewoon lastig tegen zo'n Belgische club.
Ja. We gaan door met wat appjes, want die komen nu binnen. Is de kwaliteit van de Eredivisie er met de degradatie van Twente, Sparta en Roda erop achteruit gegaan?
Ja. Ze zijn niet voor niks gedegradeerd. Ja. En heel eerlijk gezegd vond ik Sparta het afgelopen seizoen, het hele seizoen, verschrikkelijk slecht. Roda had hele slechte fases. Die speelde eigenlijk aan het eind van de competitie heel goed. En hebben zichzelf daarna in de problemen gewerkt. En Twente was, dat zal denk ik ook iedere Twente-fan toegeven, gewoon niet om aan te zien. Dus qua naam is het natuurlijk een enorm verlies. Qua spel niet. Ik vind het ontzettend leuk. En ik ben eigenlijk een beetje bang, want zondag speelt Emmen de eerste wedstrijd tegen mijn ADO in Den Haag. Zo'n allereerste wedstrijd in het bestaan van de club. Dan wil iedereen zich natuurlijk niet een beetje boos uitstijgen. Maar ze proberen allemaal naar de maan te gaan. Maar het is voor Drenthe en Emmen is het gewoon fantastisch. En ook voor Fortuna, die club die 26 keer doodverklaard is. Dat hij nou ineens met heel leuk aanvallend voetbal in de Eredivisie speelt. Ja, dat is geweldig. En de Graafschap, ja, die zijn hun laatste thuiswedstrijd was tegen Ajax. Dat weet jij als Amsterdam ongetwijfeld nog wel. Die wedstrijd waarbij Ajax de kampioenschap weggooide.
Ik weet er alles van.
Ja, ze beginnen nou tegen Feyenoord.
Te pijnlijk, hoef je niet te herinneren.
Nee, ze beginnen nou tegen Feyenoord. En die gaan natuurlijk naar gisteravond ook niet met heel veel plezier.
Met heel veel moed in de schoenen. Nee.
Dus het zou... de namen zijn minder, maar qua voetbal en ook voor de streken. De clubs hebben gewoon verdiend om dit jaar in de Eredivisie te spelen. Dus ja.
Nee, sowieso. En Emme Jong, ik was laatst als ik in Emme mocht de Friday Move presenteren. En toen had ik de voorzitter van Emme daar. En die mannen die hebben er echt zin in Drenthe.
Ja, dat is toch ook hartstikke logisch.
Het is
logisch.
De eerste club in Drenthe ooit, ja, die in de Eerste Divisie meegedoen.
Zeker, het is alweer lang geleden. In 86 heb ik toevallig Emme tegen FC Den Haag gezien. Dat was hun allereerste wedstrijd in het betaald voetbal. FC Den Haag won toen in 2 minuten voor tijd door een goal van Remco Boeren met 1-0. Grappig genoeg spelen ze dus nu een allereerste eredivisiewedstrijd weer tegen Den Haag. Zal ik erbij zijn. Maar zo'n club, ik kan me niet voorstellen dat er in Nederland iemand is die die club dit niet gunt.
Iedereen gunt Emme dat, absoluut. Ja. Nog zo'n vraag hier. Als FC Utrecht fan heb ik een vraag. Zien jullie net als ik dat Utrecht een sleeping giant is en dat er enorme potentie zit in de club die het als voordeel die toch als voordeel heeft niet alleen een stadsclub te zijn, maar ook een eigen provincie heeft waar het uit kan putten? Of hebben jullie ook hebben we een eigen suikeroom die ongelooflijk veel van de club houdt?
Ja. Nou, dat is waar. Vanmorgen is het Financiële Dagblad weer uitgekomen. En dat staat ook in de VI-gids en ook in de Elf-gids. Staan de begrotingen weer in. Dat FC Utrecht weliswaar teruggaat in begrotingen, maar nog steeds 20 miljoen begroting heeft.
Ja, 19 miljoen.
Precies, maar dat wordt wel bijgespijkerd voor een groot stuk door Frans van Zeunburg. Wat een geluk is voor de club. Want zonder dat zou het een stuk minder zijn. Het is natuurlijk altijd een soort... Ja. Top van de middenmootclub geweest. Zo goed als Ajax en de PSV worden ze niet en is het achterland niet. Maar inderdaad, ze zijn de koning van de provincie Utrecht ook. En al jaren heen een meer dan modale club. Het enige rare is dat ze ieder jaar weer op een of andere manier toch verlies leiden. Ja. Want Van Zeunburen moet er ieder jaar toch echt een aantal miljoenen bijgooien. En dat ergens zit er dus nog iets niet goed in die club, want dat iedere keer nodig is. Je zou in die omgeving meer steun, ook financiële steun voor de club verwachten dan ze blijkbaar krijgen.
Ja, maar ik vind het wordt sleeping giant, want ik denk dat de potentie er wel is bij Utrecht, hoor.
Utrecht zijn Groningen, dat gebeurt ook. Die zijn natuurlijk allemaal met een achterland van 70 kilometer om zich heen, dat ze bijna geen concurrentie hebben. En daarvan zouden ze gebruik maken. Dat doen ze ook. Ja. Gaan we weer praten over vroeger, maar vroeger, om het in Den Haag te zeggen, waren die clubs regionaal, heb ik altijd het idee, minder belangrijk dan ze tegenwoordig zijn. Want Groningen, Twente, Utrecht zijn gelukkig tegenwoordig ADO en in Den Haag ook wel echt het centrum van de stad waar heel veel gebeurt. Ja. En dat is in de 80 en 90 jaar was dat helemaal veel minder. Ja,
even de begrotingen erbij halen. Want we hadden Ajax 100 miljoen, PSV 77 miljoen, Feyenoord 67 miljoen. En dan komt Vitesse met 28 miljoen. Ja. Het verschil is wel heel groot.
Enorm, hè?
Ja.
Ja, het zou voor een stukje kunnen worden opgelost.
Is dat in andere landen ook zo? Andere euro?
Ja,
dat is...
ja, ik denk dat dat hoorde ik in een ander radioprogramma dat Ajax hier een begroting heeft van vergelijken met de nummer 4 op dat moment die 5 keer zo groot is als van de nummer 4. 4 tot 5 keer zo groot in de nummer 4. Als je dat vergelijkt met Duitsland, heeft Bayern een begroting die 10 keer zo groot is als de nummer 4 van Duitsland. Dus het verschil in geld, niet alleen in totaal geld, maar ook in verhoudingen is in andere landen nog veel groter. Het enige land waar het echt anders is in Engeland, waar de Premier League miljarden incasseert. En waar de verdeelsleutel zo is dat de kleinere clubs ook een aanmerkelijk veel groter deel van de televisiegeld krijgen dan bij ons het geval is.
Om het eerlijke te verdelen. Ja.
Precies, want zeg maar, een club als Brighton heeft een begroting die is echt, nou, als ik zou moeten schatten, 1,5 keer die van Ajax.
Wow.
En dan praat je over een club die net niet gedegradeerd is in de Premier League. En dat is omdat ze dat met z'n allen zo besloten hebben, dat de hele competitie er baat bij heeft, dat de kleinere clubs ook veel tv-geld krijgen. Bij ons gaat verreweg het meeste tv-geld naar Ajax, Feyenoord en PSV. veel minder naar de rest. En dat is ook de reden, bijvoorbeeld, Ajax, Feyenoord en PSV willen graag dat de hele Eredivisie kunstgras neemt. Al die andere clubs zeggen, nou, dat is allemaal hartstikke goed en wel, maar betalen jullie dat nog maar eens een keer voor ons, want jullie krijgen ook nog eens een keer het televisiegeld. Ja. Je zadelt ons op met de kosten en wil dan van onze velden profiteren, omdat dat dan weer beter is voor jullie spel.
Voor jullie spel, ja. Dus, ik bedoelde geen kunstgras, dat ze allemaal echt gras moeten hebben.
Ja, precies.
Nee, dat is waar. Mario Been van Feyenoord, die noemde Eredivisie een kraamkamer voor talent. Zijn we dat nog steeds?
Ja, dat blijkt wel iedere keer. Ja, nu zie je ook weer. Ik denk dat het niet voor niks is dat Manchester City bijvoorbeeld, die hebben dan met NAC een soort samenwerkingsverband. Daarvoor hadden ze met Chelsea, met Vitesse. Iedere keer weer zijn er spelers die in Nederland dan kunnen laten zien wat ze kunnen. En dan door andere clubs, door hun moederclub worden verkocht. Angelino is toevallig nu naar PSV gegaan. Maar die heeft natuurlijk bij NAC afgelopen jaar keurig kunnen laten zien dat het een hele grote voetballer is. Ja. Dat is dan toevallig geleende speler. Maar hetzelfde geldt ook voor. AZ houdt van. Wat was het? 22 miljoen euro over. Ook aan zo'n transfer van een speler die ze zelf hebben opgekweekt. En daar heeft dan iedereen weer profijt van.
We gaan zo verder praten, Jan Herman. Want we moeten naar het nieuws. En als we zo doorgaan, dan komt er gewoon geen nieuws vandaag. Want wij blijven gewoon doorkletsen. Maar heb jij nog vragen over de Eredivisie? Zometeen praten we met oud-scheidsrechter Mario van der Been over de VAR. Die wordt geïntroduceerd in de Eredivisie. En we praten op het laatste kwartier. Praten ook nog even met Hetwiches Maduro, die gisteren heeft aangekondigd dat hij stopt met zijn professionele carrière. Heb je vragen? 020-468-4x0. Ik heb nog geen beller gehad vandaag. Raar, hè? Zijn op vakantie. Nou, bel maar. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Hartstikke fijn dat je nog steeds luistert. Vandaag hebben we het over de Eredivisie en je kan ook alles erover vragen. Want vanavond start het nieuwe seizoen en we hebben er allemaal hartstikke veel zin in. Jij ook? Stel je vraag dan via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl of bel even 020-468-4x0. Want dan kom je live in de uitzending. En zeker als je vragen hebt over de videoarbiter die wordt geïntroduceerd vandaag, de VAR, moet je het zeker doen. Want bij mij in de studio heb ik Jan Herman de Bruin, hoofdredacteur van het Voetbalblad 11. Die heeft een waanzinnige nationale voetbalgids weer meegenomen. En die moet je zeker even checken. En nu aan de lijn ook Mario van der Ende, voormalig scheidsrechter. Mario, goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen.
Hi, Mario, vanaf vanavond kregen de arbiters in de Eredivisie hulp van de VAR, de videoscheidsrechter. Het is een grote vernieuwing in de Eredivisie. Zijn de Nederlandse scheidsrechters er blij mee?
Ik in ieder geval wel. Omdat ik denk, en ik ben er ook voorstander van, omdat ik denk dat bij de juiste toepassing van die VAR het wedstrijdverloop en het eindresultaat in ieder geval veel zuiverder kan maken. Ja. En ik denk dat als je fair play, zoals de grote bonden, en waaronder ook de voetbalbond in Nederland en ook de UEFA en FIFA, dat propageert, dan denk ik dat het heel belangrijk is om het juist in te gaan voeren.
Ja. Op het WK in Rusland waren de beslissingen van de videoscheidsrechter niet altijd even gelukkig. En dat is een beetje op zijn zachtst uitgedrukt. Soms klopt er echt geen hol van. Krijgen we dat soort rare situaties ook in de Eredivisie zometeen?
Daar ben ik wel bang voor. En wat ik heel belangrijk net ook al zei, is dat bij de juiste uitvoering en de juiste toepassing, ja, dan is het natuurlijk een enorm goed hulpmiddel. Kijk, maar we hebben ook in Rusland natuurlijk kunnen zien dat een aantal van die beslissingen alleen nog maar tot meer discussies gaan leiden. Waaronder zelfs een hele discutabele strafschop die gegeven werd in de finale. Ja. Dan zet je natuurlijk een hele wedstrijd op zijn kop. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van een hulpmiddel. En we hebben natuurlijk vorig jaar aan het eind van het seizoen bij Sparta Emmen en bij Emmen Sparta een aantal beslissingen ook van de VAR gezien. Ja, als je Sparta-supporter bent, dan denk ik dat de meesten nog wel aan de ademhalingsapparaten liggen. Want dat ging natuurlijk niet echt goed, waardoor Sparta sterk benadeeld werd. En dat kan natuurlijk met deze toevoeging nooit de bedoeling zijn.
Ja, maar wat vind jij van die hele VAR eigenlijk?
Ja, ik vind het ook geweldig. Het haalt niet alles eruit. Mm-hmm. Maar het haalt sowieso een heleboel twijfelgevallen. Die zijn natuurlijk wel goed gegaan. Het overgrote deel is wel goed gegaan. Iets anders is nog, is dat het WK vooral opviel, en dat gebeurde allemaal vanaf week 1, door het feit dat er niet één rode kaart meer gevallen is.
Veel minder rode kaarten, en minder
Schwalbes. Dus het werkt ook gewoon hartstikke preventief. Het verschil, geloof ik, weet het niet precies, maar het vorige WK in Brazilië had 18 rode kaarten, nu waren er geloof ik nummer 3. En spelers weten dat ze niets meer kunnen flikken, in niet op dat gebied. Dus alleen al dat is winst, door het feit dat ze nu weten dat het in de gaten wordt gehouden en dat het direct gestraft kan worden. Dus het gaat niet alleen om de beslissingen zoals die worden genomen, maar ook nog om het preventieve effect wat het heeft op het sportiviteitsgebied in ieder geval.
Mario, ik ga even naar Jan, maar die hangt al een tijdje. Hij heeft een andere vraag, maar ik wil het toch ook even met hem behandelen. Jan, goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen. Ja, ik heb een hele andere vraag inderdaad. Ik wilde weten waarom dat de Johan Cruijffschaal wedstrijd niet gespeeld wordt aan het einde van het voetbalseizoen, zodat je de echte bekerkampioen en de echte competitiekampioen tegen elkaar hebt. Want nu heb je toch weer allerlei wisselingen in spelers en trainers gehad. En heb je toch eigenlijk niet meer de echte kampioenen van een maand geleden.
Nee, je loopt het risico dat je twee compleet verschillende teams tegen elkaar hebt. Dat valt wel wat voor te zeggen.
Ja, precies.
Jawel, het antwoord is redelijk simpel. Het is, het gaat weer om geld en het gaat om organisatorische situaties. Eén keer in de twee jaar is direct kan bijna de FIFA, de UEFA en alle bondscoaches niet wachten totdat de competitie afgelopen is. Omdat ze direct daarna hun spelers nodig hebben en soms krijgen ze nog een paar dagen vakantie voor de grote internationale toernooien. Er is gewoon geen gelegenheid om dit te doen. Het idee is van deze wedstrijd komt uit Engeland. Dat heette vroeger de Charity Shield. Dat doen ze het al een jaar of 70. Mm-hmm. Dat de kampioen tegen de bekerwinnaar speelt. Dat was ook in de zaterdag voordat de competitie begon. En we hebben dat met z'n allen gewoon overgenomen. Maar de reden is heel erg een praktische. A, zou het pas op de laatste dag van de competitie bekend kunnen zijn wie er kampioen wordt. Dus dan is de organisatie nogal lastig. Maar het allerbelangrijkste is dat in alle gevallen, of zeker één keer in de twee jaar, de spelers direct na afloop van de competitie nodig zijn.
Weg zijn. Ja, dan kan je ze niet. Dan kan je nog even een wedstrijdje gaan
spelen.
Om dat
te doen. En het feit dat je dus zo'n wedstrijd speelt met inderdaad de club, met de spelers die daadwerkelijk kampioen zijn geworden en daadwerkelijk de beker hebben gewonnen. Ja, dat hebben clubs al lang losgelaten vanwege die praktische dingen. Maar in principe is het natuurlijk inderdaad heel raar dat in het raarste geval zouden een speler die met de ene club kampioen kunnen worden, zou met een andere club om de beker spelen. Ja, dat is nu eenmaal zo.
Dat is nou eenmaal zo. André van der Werf, goedemiddag.
Hey, goedemiddag. Ik bel weer even, want ik heb natuurlijk een vraag. En eigenlijk, normaal ga ik er niet met gestrekt been in, maar ik vond het wel toepasselijk voor dit onderwerp ook.
Oké, dan moet je dat vooral even door. Even wachten, André, daar komt ie.
Met gestrekt been.
Ga je gang.
Hoppa. Waar ik sowieso heel erg over gepassioneerd ben, is ten eerste, volgens mij wordt er al langer dan 10 jaar gesproken over een videoreferie. Mm-hmm. Dat ten eerste. En vervolgens wordt het dan uitgerold. En dan zie je eigenlijk dat er aan heel veel variabelen helemaal niet is gedacht. En dat is eigenlijk best wel gek. Want volgens mij zijn er allemaal heel veel overbetaalde mensen die bij de FIFA werken. En ik vraag me af wat er dan in al die jaren gebeurt en hoe het dan kan. Dat uiteindelijk iets dan wordt uitgerold. Maar dan eigenlijk toch niet helemaal inpast in wat het zou moeten doen.
Ik ga het even aan Mario voorleggen. Want Mario is natuurlijk insider, je weet het al. Mario, het heeft veel te lang geduurd. En hoe kan het dat het nu, wanneer het eindelijk zover is, dat er dan toch nog zoveel hiaten in zitten?
Het is natuurlijk altijd tegengehouden bij de FIFA door Sepp Blatter. Mm-hmm. Die zei altijd dat hij het menselijke oog prevaleerde boven het camera-oog. En bij de UEFA had je Michel Platini, die is ook altijd heel erg tegen geweest in samenwerking met Colina, die toen de scheidsrechterszaken daar deed.
Mario, als ik het nog even mag aanvullen, het komend jaar geldt het nog steeds, want de Champions League krijgt geen videoreferee.
Ja. Die krijgt geen VAR,
nee, dat is heel raar. Die hebben ook, die Severin, dat is de nieuwe voorzitter van de UEFA, heeft natuurlijk wel gezegd dat hij eerst wil dat alles goed loopt en dat alle kinderziektes en de startproblemen, die er natuurlijk ook nu in Rusland heel duidelijk naar voren kwamen, dat die eruit moeten. Dus het heeft ook met conservatisme te maken. En ik denk ook dat er inderdaad, we kijken natuurlijk niet alle situaties. Het gaat nog steeds om een viertal situaties. Hè. Bijvoorbeeld een rode kaart, bij penalties, bij doelpunten en bij eventueel rode kaarten. Dat is nog heel beperkt. Wat mij ook nog even opvalt, is dat bijvoorbeeld in Nederland met een verschillend aantal camera's in de stadions wordt gewerkt. Ja. Ik heb begrepen dat bij Emmen en bij Excelsior bijvoorbeeld minder camera's hangen dan in de Arena of in de Johan Cruijff Arena of Of in de Kuip bijvoorbeeld.
Maar geeft dat geen competitie voor Valsen?
Nou, als je het zo eerlijk of in ieder geval zo zuiver mogelijk wil houden, dan denk ik in ieder geval dat in ieder geval evenredig moet zijn.
Ja, maar je kan ook aan de andere kant zeggen, de teams die spelen bij Emmen of bij Excelsior, die hebben met hetzelfde aantal camera's te maken. Dus op dat moment per wedstrijd is het even eerlijk als wanneer je in de arena speelt met meer camera's.
Zo zou je het ook kunnen zien. Maar ik vind dat je het in de hele competitie natuurlijk op dezelfde manier moet. Moet kunnen bestrijken.
Natuurlijk is dat de meest beste dingen. Maar goed, anders. Het kan gewoon niet bij Emmen en het kan ook niet bij Excelsior. Zelfs niet eens een veld met eigenlijk de voorgeschreven maten. Dat past niet in het stadion. Dus het is een beetje roeien met de riemen die je hebt. Maar het alternatief zou zijn is om het niet in te voeren. En dat is een veel slechter alternatief.
Nee, dus ben je weer aan het middelen. Ben je dus toch weer proberen een poldermodel te zoeken.
Ja,
dat vind ik dus wel jammer. En dan krijg je dus wat die inbeller net ook zei. Dan blijf je dus in ieder geval nooit op één lijn komen.
Nee. Ja, nou afgelopen zomer was ik in Excelsior. Toen speelde de Suriprofs tegen Fortuna Sittard, speelde de wedstrijd van de toekomst. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, Mario, maar er werden de nieuwe regels uitgeprobeerd. Onder andere, ze hadden bijvoorbeeld effectieve speeltijd. Dus dat als de bal uit het veld ging, dat het spel stopte. Geen ingooi, maar een intrap hadden ze en de zelfpaas. Wat vond jij als scheidsrechter van die nieuwe regels die uitgeprobeerd werden?
Nou, ik heb nog steeds, heel lang geleden heb ik ook al eens een keer gezegd dat ik een absolute voorstander ben van zuivere speeltijd. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat je af en toe, als je dan de statistieken, ik ben nooit helemaal voor de statistieken, maar het is natuurlijk wel heel vreemd. Als je 45 minuten speeltijd, dat je dan ziet dat er 29 minuten gevoetbald is. Ja, en dat kan gewoon niet. En dan denk ik, neem gewoon een voorbeeld bij andere sporten ook, waar gewoon de klok heel keurig meestal van 45 naar 0 toe loopt. Dan weet ook iedereen waar die aan toe is. Nu is het ook bijvoorbeeld met wat je nog ziet bij die extra tijd van die dan wel eens toegevoegde tijd, 3, 4, 5 minuten. Maar ook dat zit nog wel eens een variabele van een halve of een hele minuut in. En dan denk ik van maak het voor iedereen duidelijk, gewoon van 45 naar 0. Iedereen weet waar die aan toe is en dat helpt. Bij hockey bijvoorbeeld heb je die zelfpaas.
Ja,
ik moet je wel zeggen, het maakt het spel sneller. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat een hockeyveld wel vele malen, vele meters kleiner is dan een voetbalveld. Dus de snelheid in het spel brengt het in ieder geval. Maar ik denk dat als je bij het voetballen gaat doen, dat het nog veel grotere impact gaat krijgen.
Mm-hmm.
En een inworp, dan vind ik altijd wel dat toch wel een bepaalde charme heeft. Dat het een extra iets extra's is, wat er bijvoorbeeld vroeger Erik Gerets en Jan Herman.
Theo van den Burg,
ja, maar die gooide de bal gewoon bij de tweede paal.
Die gooide gewoon de corner, ja.
Die gooide gewoon van de corner. En het was een extra wapen. En ik denk dat het is wat onvoorspelbaar. Hè? En wat dat betreft zie ik het niet. Ik hoor ook wel eens van buitenspel afschaffen. Ook bij het hockey is dat een succes geweest. Maar dan denk ik ook, een hockeyveld is zo'n beetje 20 meter kleiner dan een voetbalveld.
Precies.
Dus dan krijg je toch een heel ander spel.
Ja, maar nog even één vraag, Mario, want we moeten zo afronden dit stukje. Maar ik wil Mario toch nog één vraag stellen. Ik bedoel, is het wel leuk voor een scheidsrechter om videoscheidsrechter te zijn? Ik bedoel, een scheidsrechter wil toch op het veld zitten, niet in een airco-ruimte bij de KNVB. Ik bedoel, die wil toch gewoon lekker op het veld staan?
Mag ik je daar, want dat heeft ermee te maken, Mario, in de verlenging van dat idee, wat zou je vinden van het feit dat niet de gewone scheidsrechter, maar de videoscheidsrechter de ultieme basis?
Twee vragen dus.
Twee vragen. De eerste, ik denk dat het in ieder geval een hele aanpassing is voor een scheidsrechter. Ik zal het zelf proeven om in het veld te staan en dat je gecontroleerd wordt. Maar nogmaals, ook niemand is onfeilbaar en iedereen maakt fouten. Dus wat dat betreft denk ik, in het belang van het spel, dat je je eigen ego dan opzij moet kunnen zetten. En dat heeft voor veel scheidsrechters toch wel wat voet in de aarde, denk ik. Omdat die toch altijd, ik zal maar zeggen, de tambourmaître of de leider of de generaal in het veld zijn geweest. Die nu ineens toch weten van, hey, Big Brother is watching me. Aan de andere kant, en de tweede vraag was om het eindresultaat bij de VAR te leggen. En ik denk dat nog steeds iets is waar we zeker mee moeten gaan experimenteren. Omdat ik denk dat dan in ieder geval ja, die man de basis. En dat geeft volgens mij nog meer duidelijkheid, omdat hij alle beelden heeft kunnen checken.
Want nu zie je dat raar, hè, een scheidsrechter die met zijn hand boven zijn hoofd staat te kijken op een scherm. dat maakt een beetje een prutserige indruk.
Ja, en het is natuurlijk ook een beetje ego, dat je zegt van shit.
Ja, het gaat om ego's. Natuurlijk, scheidsrechters zijn altijd, wat Mario zegt, de baas geweest. En dat wordt nu ineens anders. En dat is... Ja, ongelooflijk moeilijk als je altijd de baas bent geweest.
Ik heb vorige week ook een stuk gelezen. Vorige week is de Nederlandse voetbalpers ook bij elkaar geweest in die videoruimte. Mm. En dat was ook Marco van Basten. En die maakte, ik vond het niet helemaal een leuk opmerking. Maar die zei, stel je voor dat Jurgen Kuipers, dat is op het ogenblik Nederlands beste scheidsrechter. De Nederlandse beste scheidsrechter, die overigens de eerste 3 weken geloof ik niet in actie komt, omdat hij nog even uit moet rusten van het WK. Maar,
dit, kon je niet laten, nou, even te zeggen, hè?
Nou, ik vind dat vreemd.
Ja.
Nou, ik vind dat vreemd van alle...
Maar even afronden,
Maar goed, maar als die dus bijvoorbeeld gecorrigeerd moet worden voor iemand die op de lijst nummer 18 staat. Dat in de hiërarchie die natuurlijk jarenlang geweest is, dan moet je daar toch wel even tegen kunnen. Dus dat betekent toch wel een omslag. En een omslag in denken en een omslag in doen. Ja.
Dank je wel, Mario van de, en de voormalige scheidsrechter. Ja, ik moet er ook naar denken dat George Freulich mij komt zeggen hoe ik mijn werk moet doen.
Hij staat voor het raam op.
Nee, wij zitten in Zuid-Afrika. Gelukkig is hij luistert nu niet mee. We gaan zo meteen naar het laatste kwartier. En dan kan jij je vragen stellen aan onder andere het Witjes Maduro. Maar die komt dan even in de uitzending om te vertellen hoe het is om als voormalig prof nu naar de Eredivisie te gaan kijken. 020-468-4x0 als je wil inbellen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug. Vandaag hebben we het over de Eredivisie. Het seizoen gaat vanavond van start. Maar helaas gaat daar Witjes Maduro niet bij zijn. Hij is 33, gestopt als voetballer. En hij is ook nog niet aan de lijn. We bellen hem, hij zit in Valencia op dit moment. En we proberen hem zo ver te krijgen dat we hem alsnog bereiken. Maar tot die tijd heb ik sowieso ook Jan-Herman de Bruin hier in de studio. En Jan-Herman, die is hoofdredacteur van het Voetbalblad 11. En die weet ook alles ervan. We zullen wat WhatsApps even behandelen doordat we het Witjes aan de lijn hebben. Ik krijg hier eentje. Even kijken, dat is een WhatsApp. Ja, en die zegt, beste Jurgen, jullie hadden het over een andere opzet van de Eredivisie. Waarom kunnen we niet 1 Eredivisie met België en Nederland samenmaken met bijvoorbeeld 20 teams? Dan heb je top 5, 6 Nederlandse en Belgische teams. Eventueel kan je ook nog een Jupiler League, tweede divisie, samen met België maken. Groeten Frank.
Er zijn heel veel mensen die denken dat dat voor beide landen een goede oplossing zou zijn. Mm. Ook in verband met commercieel gezien.
Ja.
Dan zou je de
afstand is er ook niet zo ver.
Natuurlijk niet, want dat Nederland voordeel. Is maar een tiende deel van Frankrijk. Ja. En dat lukt ze ook aardig om een Franse competitie te houden. Nee, het is ook een kwestie van... misschien een kwestie van durven, dat is punt 1. En wat lastig is in dit geheel is, wat ga je dan doen met het... internationaal voetbalseizoen erop. En nu is het heel simpel, de kampioen. Maar veronderstel dat, want het zou dadelijk kunnen... Belgische clubs nummers 1 tot en met 5 worden. Dan zou de club die 9e of 10e wordt in de competitie... namens Nederland weer aan de Europa League mogen meedoen... terwijl de nummer 6 uit België weer niet mee mag doen.
Ja.
Dus dat is
dat
lastig.
Zijn rare dingen.
Het zou best kunnen zijn dat als we over 15 jaar... met z'n allen hier nog steeds in de studio zitten... dat dan zo'n Benelux-competitie wel tot stand gekomen is. Want uiteindelijk is dat best heel goed... voor het voetbal in
voor het niveau, denk ik ook, en ontwikkeling, zeker. Denk ik, ja. Het Witjes Maduro is aan de lijn. Het Witjes, fijn dat je even aan de lijn kunt komen. Welkom.
Ja, hartstikke leuk.
Ja, je bent gisteren... ik schrok even, moet ik eerlijk zeggen... toen ik het filmpje van je te zien kreeg op Instagram. Waarbij je, ik moet zeggen, in perfect Engels aankondigde... dat je stopt met je carrière. Waarom neem je deze beslissing?
Omdat ik ook wel weet... wat ik ook ga doen in de toekomst. Mm-hmm. Voetbalcarrière duurt niet lang. Is gewoon vrij kort. En ik ben 33. Als ik dit seizoen zou spelen, 34. En dat is meestal wel een leeftijd dat je gaat nadenken over de toekomst.
Ja.
En nu komen er dingen op mijn pad waar ik nieuwe motivatie uit kan halen. Zoals mijn trainingspapier halen en ook bijvoorbeeld... wedstrijden gaan analyseren op tv. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En, vandaar richt deze de keuze.
Ja. Heb je al aanbiedingen van de NOS of van Ziggo?
Verschillende aanbiedingen heb ik al. Ik ben er eigenlijk wel over uit, maar dat nieuws komt binnenkort wel naar buiten.
Ik dacht, je geeft me een primeur, Brada, maar oké.
Sorry, man.
Nee, dit is oké. Hoe kijk je terug op je carrière, Hedwiges?
Ja, wel positief natuurlijk. Als je achteraf kijkt dat je gewoon bij Ajax hebt gespeeld, Nederlands elftal hebt gehaald, in Spanje lang hebt gespeeld bij Valencia en Sevilla. Ja, ik denk dat heel veel spelers daar mee zouden willen ruilen.
Ja. Maar, nou, gaat even voor de mensen thuis die het niet weten. 2004 tot 2007 Ajax, 2008-12 Valencia, van 12 tot 2014 Sevilla. Van 2014-15 heb je nog even in Griekenland gezeten. Van 2005 tot 2017 nog Groningen gedaan. En het afgelopen jaar stond je bij Omonia Nicosia. Waar was dat?
Ja. Ja, Cyprus. Ik heb een moeilijk jaar gehad bij Groningen, laat me het zo zeggen.
Mm-hmm.
En ik wilde gewoon weer lekker voetballen. Dus dat heb ik vorig jaar gedaan. Heel veel wedstrijden gespeeld. Dus vandaar die keuze eigenlijk. En nu is het eigenlijk wel genoeg geweest, vind ik. En ik kom in wat ik net al zei, nieuwe dingen op mijn pad.
En daar ga je lekker gebruik van maken. Je hebt nu ga je beginnen met je LAF. Als ik even namens Ricky Blinker mag praten, met je Life After Football.
Ja.
Ga je zo meteen beginnen. Maar wat zie je als hoogtepunt van je carrière?
Ik denk toch wel het halen van het Nederlands elftal. Ik denk dat elke jongen daar, Nederlandse jongen daar trots op kan zijn.
Mm-hmm.
Ook het meedoen met een WK in ieder geval. Dat zijn dingen die ik niet vergeet. En bij Valencia, die wedstrijden echt op het hoogste niveau tegen Real Madrid of Barcelona, die we af en toe ook nog gewoon wonnen. Ja, die wedstrijden vergeet ik niet meer. Dus dat is echt het hoogste niveau. En hoger kan eigenlijk niet. Dus dat zijn wel echt de hoogtepunten.
Ja, en ik weet twee hebben mensen die weten, je hebt 18 wedstrijden in Oranje gespeeld. En Oranje heeft nooit verloren met jou in het team.
Ja, dat is de oplossing, zeg maar, vanuit.
Ik wou net zeggen. Nee. Misschien toch een reden
dus
nog even
vragen. Misschien dat je nog even een paar jaren kan blijven, zou het heel vet zijn.
Nu ik ben gestopt, kan ik zulke dingen zeggen. Ja. Nee,
misschien gaat het ook als analist gelden.
Ja. Nee, maar ik kreeg een vraag voor jou binnen. Dat wil ik toch wel even ook aan je voorleggen. Die kwam via WhatsApp binnen. En die vraag komt van Sjoerd. Je laat het net over het grote Ajax weleer. Wat is er voor nodig om Ajax weer op het niveau van toen te krijgen? Jij als oud-Ajaxiet, wat denk je dat de club nodig heeft?
Sowieso stabiliteit, rust vooral.
Mm-hmm.
Ajax is een hele moeilijke club, omdat bij Ajax zijn hele grote spelers die nu een functie hebben, ook in het bestuur. Dus automatisch heb je een beetje ego's. Dat kan af en toe botsen. Dus het is heel moeilijk om op één lijn te zijn. Het hoeft ook niet, maar je moet wel dezelfde richting op gaan met z'n allen. En dus rust heel belangrijk in een club. Ja, en bij Ajax is het afgelopen jaren nooit echt rustig geweest.
Ja.
En je ziet zeg maar wel bij clubs, bijvoorbeeld als PSV, zoals bij Feyenoord, wanneer er rust is, stabiliteit en structuur, dat je automatisch ook een resultaat gaat krijgen. En dan kijk je naar de selectie natuurlijk. En die moet ook in balans zijn. En ik moet zeggen dat Ajax dit seizoen wel hele goede aankoop heeft gedaan. Omdat er gewoon geen balans was in de selectie. Heel veel oudere spelers, echt met een behoorlijke leeftijd. En hele jonge spelers. Dus die middengrens, zeg maar, die had je niet. En dat heb je nu wel met bijvoorbeeld met Blind tussenin en met een Tadić tussenin. Dus ja, die balans is een beetje rechtgetrokken. En ik denk ook gewoon dat Ajax daardoor beter gaat presteren.
Oké. Okay. Ik wil je bedanken, Hedwiges, dat je even met me praat. En dan ben ik natuurlijk als Almere de vraag. Zien we jou in de toekomst als de trainer van FC Almere misschien? Wij jongens van Ali onderling, toch? We moeten die club helpen, toch?
Ik een beetje representen, dat sowieso.
Okay.
Maar je weet maar nooit. Ik sta in ieder geval voor open.
Okay.
In ieder geval mijn trainingspapier
halen. We gaan even deze dagen samen naar de wedstrijd. Dat beloof ik je. Maar dankjewel geniet daarvoor in Valencia.
Dankjewel.
Oké, man. In elk geval, we zijn bijna klaar. We gaan nog even door hier verder. Want ik krijg ook nog een WhatsApp's binnen, Jan Hermen, die wij moeten behandelen. Eredivisie. Alle clubs en commerciële bedrijven die hun eigen broek op moeten houden. Waarom gaan we daar toch tientallen miljoenen belastinggeld om in al die noodlijdende clubs, om al die noodlijdende clubs overeind te houden? Gewoon failliet laten gaan en stoppen met ongeoorloofde staatssteun. Zou dat handig zijn?
Ik denk dat het wel meevalt met de steun. Mm-hmm. Het gaat nu om, in dit geval denk ik vooral om FC Twente. Wat ook heel dichtbij is geweest. Ik denk dat ze op een gegeven moment in Twente, de hele regio, heeft gedacht dat het belang van FC Twente voor de streek en voor de regio zo ontzettend groot is, dat deze steun, en het is de vraag of het ongeoorloofd is, als het dat is, dan grijpt de EU weer in en moet het worden terugbetaald. Maar dat de vorm waarin ze het gedaan hebben, wat in feite toch een vorm van lening en van borststelling is, dat het belang van de club zo groot is, is dat, dat het maar moet. Maar ik denk dat ze dat met enorm veel tegenzin gedaan hebben. Ja. Alle andere clubs brengen natuurlijk veel meer geld binnen in de overheid. Hè, aan belastingen.
Aan belastingen, dus dat wordt aan alle mogelijke dingen getrokken.
Dan dat het kost. Hè. Er is wel eens een onderzoek geweest dat het hele betaalde voetbal in Nederland in al zijn aspecten ongeveer tussen de 1 en 2 miljard euro binnenbrengt binnen de staatskas. Dus het is beslist niet zo dat het voetbal geld eet. Het zorgt voor geld. Maar soms gaat het wel eens een keer een stukje de andere kant op. En dat is buitengewoon problematisch.
Maar dat houdt elkaar een beetje in balans op die manier. Even kort, want we zijn bijna al klaar met deze uitzending. Jouw prognose voor het komend jaar?
De kampioen wordt Ajax. Ja, Ajax. Want het zou bijna niet kunnen dat het niet mag. Ik denk dat PSV 2 wordt. En ik denk dat het tussen AZ, Vitesse en Feyenoord gaat voor de derde plaats. Voor gisteren had ik wel gedacht dat Feyenoord derde zou worden. Maar als dit een groot stuk van de selectie is, dan is het werkelijk schrikbarend hoe zo is. En ik vrees, met grote vrezen voor de gepromoveerde clubs, dat die met z'n drieën gaan uitmaken wie er rechtstreeks degradeert en wie er in de na-competitie komt.
Nou, we zullen het allemaal zien. Ik vond het hartstikke fijn om je weer bij me te hebben, Jan Herman. Echt waar, het is altijd te genoeg om je in de studio te hebben. Dus graag nog een keer terugkomen. Laten we halverwege de competitie afspreken. Gaan we een tussenstand even doen. Lijkt me een heel goed idee. Ja? Dat was het voor vandaag, dames en heren. Dank voor jullie vragen en bedankt voor je komst, Jan Herman. En natuurlijk ook al mijn andere gasten die even aan de telefoon waren. Hou onze social media website in de gaten, Twitter, BNR, onze Facebookpagina en bnr.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen de BNR Nationale Autoshow. Alvast een fijn weekend. Ik ben er maandag weer. We gaan even lekker met mevrouw Rijmer op de bank naar voetbal kijken.